Online broker Links organiseert voor de 15e keer op rij het Links Beleggersdebat. Op 27 januari delen 8 experts hun visie op 2026. Schrijf u in via links.nl/debat. Beleggen is risicovol. U kunt meer verliezen dan uw inleg.
We hebben toch recent ook weer aandacht besteed aan Samsung. Dus naast alle ontwikkelingen op de technologiebeurs. Iets wat de meeste mensen niet weten is dat meer dan de helft van de inkomsten komt toch uit de verkoop van geheugenchips. En ja, die zijn ook heel erg hard nodig voor alle datacenters.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag, 8 januari. Verliep 2025 al behoorlijk turbulent op en buiten de beurzen. Het nieuwe jaar was nog maar amper begonnen of Trump was al een ander land binnengevallen om daar de president te arresteren. Wordt het weer zo'n jaar? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marius Twee en naast mij zitten Jeff Thijssen en Steffen Hendricks. Of ja, niet echt naast mij, we doen hem van afstand dit keer. Toch welkom, heren. De eerste week van het nieuwe beleggingsjaar levert al meteen voldoende gesprekstof op. De Amerikaanse inval in Venezuela springt daarbij in het oog en er speelt ook van alles in de techsector. Misschien Steffen, mag ik jou als eerste gewoon het woord geven over deze turbulente eerste week.
Ja, was het niet Marnix, volgens mij een quote van Lenin toch, dat er soms decennia niks gebeurt en dat er dan weken zijn waarin de hele decennia zich lijken af te spelen. Maar dit was
natuurlijk niet.
Ja, het is volgens mij een quote van hem. Dus dit was wel een hele aparte week natuurlijk. Hoewel als je dan op indexniveau kijkt, dan valt het best mee eigenlijk. Dus de S&P 500 en de Stoxx Europe 600 zijn ergens andere tussen de 1,5 en 2,5% hoger. Dus als je dat bekijkt, dan denk je nou, er is niet zo heel veel aan de hand. Ondanks dat er natuurlijk wel heel veel op geopolitiek gebied in ieder geval heel erg veel is gebeurd. Natuurlijk wel her en der wat met die olieaandelen. Chevron zagen we eerst heel erg stijgen. Met de kans dat er misschien in Venezuela nog, zeg ik even heel plat, voor hen wat te halen valt. De koers viel weer wat terug. Gisteren denk ik ook vooral leuk voor collega Karel Merks. En ik zag hem denk ik ook al op Xtra iets over melden. Maar Frontline, dat hard steeg omdat de Verenigde Staten natuurlijk een Russische olietanker in beslag heeft genomen. En ook heeft gezegd dat ze hard achter de zogeheten Dark Fleet aan wil gaan. En dat is gunstig voor zo'n bedrijf als Frontline. Maar daar weet Karel allemaal veel meer vanaf dan ik. Maar het meest opvallende denk ik van deze week. Ook eigenlijk de hele geopolitieke situatie. Dat zijn natuurlijk de koersbewegingen van de defensiebedrijven. En dan eigenlijk gek genoeg niet eens zozeer in de Verenigde Staten, maar wel in Europa. Want die zitten eigenlijk allemaal nou ergens zo tussen de 12 en de 20% stijgen die allemaal. Dus dan moet je denken aan de Rheinmetalls en de Hensels en de BAE's en de Saabs van deze wereld. En dat is eigenlijk best gek, want geopolitiek speelt zich toch aan de andere kant van de wereld af. Maar denk ik niet als je bedenkt dat na de afzetting van Maduro en de mededeling dat de Verenigde Staten wel even de zaken in Venezuela over gaat nemen, dat er natuurlijk ook heel veel onrust was over Groenland. Hè. En dat heeft natuurlijk bij de Europese defensiebedrijven, denk ik in ieder geval bij beleggers nog eens een keertje de stelling naar binnen geramd dat Europa echt zelf voor zijn veiligheid moet gaan zorgen. Want de bondgenoot Amerika kan ook zomaar rustig uitlatingen doen over het innemen van een eiland dat eigenlijk bij een van de NAVO-bondgenoten hoort. En dat is natuurlijk wel heel erg apart.
Ja. En Jeff, heb jij daar naar gekeken?
Ja, ik volg die specifieke gedeelte van de aandelen gewoon wel iets minder. Ik heb me niet gespecialiseerd in defensieaandelen. Ik vind het wel opvallend dat, ik ben in ieder geval te weten gekomen dat een prijs per vat olie onder $60, dat belangrijk is. Strategisch gezien, met name voor Rusland, dat een belangrijke prijs om productief mee te zijn en ook winstgevend. En dat de VS er dus bij gebaat is om die prijs daadwerkelijk zo laag mogelijk te krijgen op, in ieder geval flink daaronder op middellange termijn.
Mm-hmm. En want Stefan, jij noemde dus Chevron. Heb jij in beeld wat de oliesector, hoe dat nu verder gaat lopen?
Nou ja, die Europese oliebedrijven liggen er niet zo fantastisch bij. We zijn vanochtend donderdagochtend ook weer wat lager. Dus eigenlijk op die oliesector, er wordt veel, en daar zijn mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik, hoe makkelijk die Venezolaanse olie dan uiteindelijk weer op de markt gebracht kan worden. Dat schijnt nog niet zo heel erg makkelijk te zijn. Vandaar dat de olieprijs nog een beetje blijft liggen, denk ik. Maar ik heb me vooral geconcentreerd, maar niks op die defensiesector, omdat daar, dat is zich wel eigenlijk het meest interessant, want als je naar de Verenigde Staten kijkt, die defensieaandelen, die gaan eigenlijk niet zo hard. Dus L3Harris, die is tegen 1% of 5%, en de andere grote defense contractors, zoals ze dat noemen, dus Lockheed Martin en Northrop Grumman en RTX en General Dynamics, dat is eigenlijk, ja, die gaan niet zo heel erg hard. En er gebeurde gisteravond ook nog een heleboel, want ik heb dat gisteren natuurlijk gevolgd. Jullie zullen misschien ook gezien hebben dat president Trump roert zich nog wel eens op zijn eigen social media kanaal, hè, Truth Social. Gisteravond kwam eerst een oekase van zijn kant. Dat hij zei, Amerika produceert fantastische wapens. We zijn militair gezien het allersterkste land ter wereld. Maar er moet meer gedaan worden. Defensiebedrijven moeten meer gaan investeren in nieuwere, moderne fabrieken. Er moeten sneller wapens op de markt komen. En hij was nogal ontstemd in deze social media post. Hij zei, dat kan eigenlijk, wat ze nu doen, kan eigenlijk allemaal niet. Het gaat niet goed. Ze betalen veel te veel dividend. Ze kopen eigen aandelen in. Nou, zolang ze die problemen met die fabrieken niet op orde hebben, moeten ze daar gewoon maar eens even mee ophouden. En de top mag daar ook gewoon niet meer dan $5 miljoen per jaar verdienen, want dit kan gewoon echt niet. Dus toen gingen die aandelen zo kort voor het slot, die kukelden allemaal een beetje omlaag. Maar ja, Trump neemt, en Trump geeft ook weer, want na beurs kwam er dan het bericht dat het Amerikaanse defensiebudget van 1 miljoen naar 1,5 moet gaan in 2027. En daar schoten die koersen van die Amerikaanse defensiebedrijven na beurs, dus allemaal weer heel hard omhoog, tussen de 3% en 6%. Omdat, ja, dit is natuurlijk een 50% stijging die niet was voorzien. Dat geeft los van het feit hoe die gefinancierd wordt. Hè. Volgens Donald Trump komt dat allemaal uit zijn tariefinkomsten, hè, importtariefinkomsten. Ja, dit is natuurlijk een gigantische stijging in die budgetten. Dus die hele sector gaat weer omhoog. En dan is het wel opvallend. De markt is toch wel in sommige opzichten best redelijk efficiënt. Want als je nou vanochtend kijkt, welke van de Europese, hè, vanochtend is dus donderdagochtend, kijkt welke van de Europese defensiebedrijven daar dan het beste op reageert, dan, ik zal er geen quiz van maken, maar dat is dus niet Rheinmetall, maar wel BAE Systems, want die behalen ongeveer 40-50% van hun omzet in de Verenigde Staten. Dus je ziet dat de markt ook onmiddellijk op dit soort berichten reageert. Dus ja, eigenlijk voor mij is de defensiesector het meest opvallend. En dan wil ik er eigenlijk uit die defensiesector nog een subsector uithalen. Want wat helemaal hard aan het gaan is dit jaar, zijn weer de aandelen die te maken hebben met drones en software die daar omheen hangt. En die gaan allemaal zo tussen de, zeg maar, de 20 en de 30% omhoog. Dan moet je denken aan Kratos en Karman en Red Cat en Air Environment. En die aandelen hebben echt een superstart van het jaar. Ook allemaal met het idee dat, dat drones, want dat is toch wel gebleken in de oorlog in Oekraïne. Hè, drones is wel, ze zijn niet nieuw natuurlijk, maar hoe ze ingezet kunnen worden was dat denk ik de eerste oorlog. En dat merk je nu al vrij lang aan dit soort aandelen. En die schieten dus dit jaar in koers ook weer heel, heel erg hard omhoog.
Hm. Is er eigenlijk iets te zeggen over de beurzen in Latijns-Amerika, hoe daar gereageerd is? Of hebben jullie dat niet in beeld?
Nee, dat heb ik eerlijk gezegd helemaal niet, niet in beeld. Want ja, we kunnen niet alles volgen. En we zijn natuurlijk ook redelijk sectorspolitiek. Dus ik kan je een heleboel vertellen over de defensie sector. En we kunnen straks ook nog aardig ingaan, denk ik, hier en ik, op de techsector. Maar hoe de crisis Zuid-Amerika loopt, dat laat ik graag aan houden.
Aan Karel Merks bijvoorbeeld. Jeff, los van natuurlijk deze ontwikkeling die jij ongetwijfeld ook gevolgd hebt. Wat is jou in de eerste week van het jaar allemaal opgevallen?
Met name veel nieuws uit, vanuit de technologiebeurs in Las Vegas. Dat is een behoorlijk grote beurs van meerdere dagen. Het heet de Consumer Electronics Show. Mm-hmm. En er zijn meer dan 4000 bedrijven vertegenwoordigd. Met, die tonen daar nieuwe producten en nieuwe technologieën. Zowel grote als kleine bedrijven zijn daar vertegenwoordigd. Er zijn al speeches geweest van bijvoorbeeld Nvidia, AMD. Dus echt chipontwerp. Maar een bedrijf wat ik zelf ook al geruime tijd volg en ook al een behoorlijke tijd voorzie van een koopadvies is Samsung. Samsung, dat is bij de meesten wel bekend als een sterk merk. Met name met smartphones, maar natuurlijk ook gewoon allerlei andere apparatuur. Bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, maar ook allerlei monitoren. Nou, die kondigde verschillende nieuwe dingen aan. Bijvoorbeeld één daarvan is vanuit het segment Samsung Display. Waarmee ze schermen produceren voor bijna alle smartphones ter wereld. Veel mensen weten niet dat bijvoorbeeld de displays van Samsung, dat die ook worden gebruikt in de iPhone. En ze hadden een nieuwe technologie laten zien waarmee ze lieten een vouwbaar scherm zien zonder naden. Dus dat betekent eigenlijk als je een mobiele telefoon openklapt, zag je in het midden altijd een soort van streep. Maar daar hebben ze nu dus iets op gevonden waardoor je dus niet meer dat gultje ziet als je hem openklapt. En het gerucht is dat daarmee uiteindelijk ook dit jaar dan dat ook zal gebruikt worden in de nieuwe iPhone, een Fold model. Dus dat Apple voor het eerst met een dergelijk toestel op de markt gaat komen. Daarnaast, omdat het zo'n grote onderneming is met zoveel verschillende producten, toonden ze ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van game monitoren. Dus bijvoorbeeld dat je eigenlijk in een hele hoge kwaliteit naar een beeldscherm kan kijken in 3D zonder bril. Dus dat je echt diepte ziet. En als ik kijk naar de reviews van alle journalisten die daar ook aanwezig zijn op de beurs, is dat het toch eigenlijk wel echt goed werkt. En dat het dus interessant kan zijn, een product voor mensen die graag gamen. Samsung is dus een heel breed bedrijf. Dus ook ontwikkeling op het gebied van de koelkast. Dat vond ik op zich wel grappig. Ze hebben bepaalde software tonen ze aan, waarmee je voortaan als je boodschappen doet en je komt thuis, dat je die en je bent de spulletjes aan het inladen, dat dat tegelijk wordt gescand. Daarmee wordt een soort van logboek bijgehouden. En dan kun je precies zien eigenlijk in feite sinds wanneer liggen bepaalde producten in de koelkast. Dus dat is de toekomst. Ben je in de supermarkt, dan kun je gewoon zien wat heb ik nog eigenlijk in de koelkast liggen. En dat ook op basis van software wordt aangeraden welke producten op korte termijn bijvoorbeeld over datum gaan. En misschien mogelijk handig is om die producten snel op te maken of te gaan vervangen.
Dat is echt wel heel erg handig. Maar dat soort gadgets, is er nou ook enige inschatting hoe snel zoiets op de markt komt en echt omarmd wordt?
Waarschijnlijk Samsung Display specifiek. Dat scherm zich kan vouwen dit jaar is de verwachting, dus 2026. Die game monitor 3D ook dit jaar. En die slimme koelkast, dat zal misschien wat meer tijd
jammer, natuurlijk wel hebben. Ja.
Maar één daarvan is ook bijvoorbeeld die slimme koelkast van de toekomst. Die moet ook dat je de deur kan openmaken met je stem. En dat je ook weer met je stem de koelkast kan laten sluiten. Ja. Wellicht denk je, wat is dat voor toevoeging? Ja. Maar als ik thuis kijk, mijn kinderen, als zij de tafel moeten afruimen, op een of andere reden pakken ze altijd twee handen vol alle spullen en dan denken ze dat ze naar de koelkast moeten lopen. Dus die hebben schijnbaar haast om wellicht tv te gaan kijken. Dus misschien is het voor hen wel handig in de toekomst.
Voetballen toch?
Ja, kan ook.
Goed zo.
We hebben toch recent ook weer aandacht besteed aan Samsung. Dus naast alle ontwikkelingen op de technologiebeurs. Iets wat de meeste mensen niet weten is dat meer dan de helft van de inkomsten komt toch uit de verkoop van geheugenchips. En die zijn ook heel erg hard nodig voor alle datacenters. Dus we hebben de laatste maanden ja, miljarden investeringen zien in datacenters. Er zijn heel veel rekenkundige chips voor nodig, maar ook ja, geheugenchips. En ja, de geheugenchips, die, dat is eigenlijk een heel cyclisch product. Wordt meer gezien als een commodity. Maar ja, door al die ja, investeringen die nu plaatsvinden, is er gewoon heel erg veel vraag naar geheugenchips. En als ik ook analistenrapporten lees, dan, ja, dan zie je toch al heel veel dat ze spreken van een supercyclus. Dus ja, de vraag wordt dan hoger dan het aanbod. En ja, daardoor wordt er dit jaar ook een winstexplosie verwacht bij Samsung. Daar hebben we nogmaals ja, aandacht aan besteed dat dit toch een aandeel is om in de gaten te houden. Mm-hmm. Er was nog meer nieuws. Bijvoorbeeld Hyundai, dat ja, fabrikant van auto's. Die gaat vanaf 2028 humanoïde robots inzetten in haar autofabrieken. Dat hebben ze aangegeven. Daarvoor gebruiken ze de robot van Boston Dynamics. Dat is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in engineering en robotica. Maar Hyundai heeft ja, het overgrote deel van de aandelen van dat bedrijf in handen. En ja, die robot zal dus taken gaan overnemen van mensen en kan ook naast mensen ja, zij aan zij in de fabriek gaan werken. Een beetje vergelijkbaar met ja, hetgeen waar Tesla aan werkt, de Optimus. En ja, Hyundai heeft ook aan dat dat ja, ook waarschijnlijk dus ja, personeel daardoor ja, zal moeten worden ontslagen om ja, dat eigenlijk die banen worden overgenomen. Mm. Maar ja, het zal wat we al vaker hebben gezien de laatste maanden is dat ja, Nvidia het aandeel een beetje is met de gouden handen. Als zij iets aanraken, dan zie je beurskoersen ja, flink oplopen. En dat was ook weer dit, ja, deze week het geval. Specifiek voor Hyundai, bij opening op woensdag steeg het aandeel 15% in waarde in de ochtend. Waarom? Omdat er een, ja, er was op de beurs, op de technologiebeurs, was er een gesprek tussen de twee topmannen van Nvidia en Hyundai. En dat voedt meteen het, ja, het gerucht. Dat naast ja, dat ze samen gaan werken in de levering van chips Nvidia met Hyundai, dat ze mogelijk ook samen gaan investeren in AI-projecten. Dus ja, je ziet toch heel snel als Nvidia ergens bij betrokken is, dat andere ja, partijen daar in ieder geval op de beurs, dat je daar een koersreactie ziet. Dus dat vond ik toch wel weer opvallend. Een van de opvallende dingen. En ja, daarnaast een van de ja, dingen die opviel aan de beurs op dit moment is AMD. AMD is een bedrijf dat ja, een stukje marktaandeel wil afsnoepen van Nvidia. En die gaf wel een ja, soort roadmap van ja, wat we mogen verwachten aan productontwikkeling en ja, nieuwe chips waarmee zij ja, verwachten een stukje van het marktaandeel af te snoepen. En ja, dus in ieder geval dat de kwaliteit van ja, de volgende generatie chips ja, dat die aanzienlijk zal verbeteren.
Mm. Oké. Okay. Ja, ik.
Ja. Nou, er is nog wel iets. Het is wel grappig dat Jeff over de Consumer Electronics beurs begint. Want een van de meest opvallende koersbewegingen van dit jaar was die van SanDisk. Die doen het al heel erg goed, al langere tijd. Staan dit jaar 44% in de plus. Stegen een paar dagen geleden 27%, geloof ik, op één dag. En iedereen een beetje zoeken wat nou eigenlijk precies de aanleiding daarvoor was. En een Amerikaans, heel bekend Amerikaans beleggersplatform, Barron's, werd gezegd dat het wel eens iets te maken zou kunnen hebben, inderdaad, zoals Jeff net ook al zei, met een, met uitlatingen van Nvidia over die hele AI-markt, waar bijvoorbeeld ook de solid state drivers van SanDisk een rol in kunnen spelen. Dus dat aandeel vloog eigenlijk ook weer als een dolle omhoog, net zoals Micron dit jaar natuurlijk heel erg goed presteert. Maar ik wilde nog even misschien ter afsluiting, Marnix, van het techblok een paar dingen noemen die ik best wel interessant vind. Want als je dit jaar kijkt, dan doen bijvoorbeeld Nvidia en Broadcom, hè, dus dat zijn echte namen die je dan associeert met, die, hè, met de grote investeringen in AI, die doen niet zo heel erg veel. Maar wat grappig is dat de chipmachine fabrikanten, die presteren echt heel erg goed, zowel in Europa, dus als je kijkt naar de ASM's en de ASML's en de BESI's, die staan echt in dikke dubbelcijferige winsten. Maar ook in Amerika, Lam Research, KLA, Applied Materials. En die laatste twee heb ik zelf in portefeuille, zal ik het netjes om even te melden. Die staan ook allemaal op dubbelcijferige winsten. Dus dat valt op eigenlijk, hè, dat degenen die actief zijn bij de productie van die halfgeleiders, dit jaar zoveel harder gaan dan wat je zou kunnen zeggen, in Engels zeggen ze dan de bellwethers, hè, van die sector, Nvidia en Broadcom. En interessant was denk ik ook nog een ander segment van die halfgeleidermarkt. Jeff had het net natuurlijk al over de geheugenchips. En een ander segment daarvan is echt de gewone, de wat simpeler chips, de analoge chips die bijvoorbeeld in sensoren zitten en temperatuurmeters. En die kregen ook een hele mooie koersstijging al deze week. En dat had te maken met een heel kort berichtje van Microchip. En dat is een bedrijf dat dit soort eenvoudiger chips wat maar zeggen maakt. En die zeggen, het voelt eigenlijk onze vierde kwartaalomzet komt toch wat hoger uit dan we verwacht hadden. Orderboek zag er erg goed uit. Orders waren ze ook positief over. Dus aandeel op één dag volgens mij plus 15%. En in het kielzog daarvan, en dat is dan weer voor mij heel fijn, steeg ook Texas Instruments een procent of 8-9. Gaf die winst wel een klein beetje terug een dag daarna. Maar Texas Instruments hebben we bijna precies een maand geleden toegevoegd aan de hoogdividendportefeuille. Eigenlijk precies het idee van de investeringspiek bereikt. Hopelijk wat voorraadafbouw bij klanten enigszins achter de rug, waardoor de vrije kaststroom de komende tijd weer kan stijgen. En in die hoek van de tech halfgeleidermarkt doet het dus ook dit jaar prima.
Oké. Dus tech en defensie sprongen in het oog deze week. Zijn er nog andere ontwikkelingen en sectoren geweest in het begin van het jaar die jullie zijn opgevallen?
Nou, ik vond het nog wel grappig in ieder geval dat, en ook wel interessant, is dat Warren Buffett is nu echt met pensioen. En daardoor heb je nu de nieuwe CEO, Greg Abel. En die gaat toch een ander salaris verdienen dan Warren Buffett. Dus Warren Buffett die ontving een jaarsalaris van $100,000 de laatste jaren. Maar zijn vervanger die gaat het met een bedrag doen van $25 miljoen. Dus dat is toch een aanzienlijk verschil.
Ja.
En in 2026 zullen toch heel veel volgers benieuwd zijn wat er nu gaat gebeuren met met die enorme kaspositie van $382 miljard. Nieuw management. Komen er dan ook nieuwe mooie overnames? En uiteindelijk ook de vraag wie gaat het stokje overnemen van Buffett als toch een beetje de guru op de beurs. Ik zag wel een aantal analisten die zich daar over uitlieten. Ik heb eerder in de podcast al een website aangeraden, Dataroma. Dataroma is een website waar je meerdere beleggers kunt volgen. Die worden gezien als een soort van guru. Waarom? Omdat ze dan over een hele lange periode een heel mooi track record hebben weten op te bouwen. Net zoals Berkshire Hathaway dat heeft gedaan in het verleden. En er zijn een paar, althans als ik kijk naar analisten, rapporten die daarin dan een aantal holdings benoemen. Die je ook kan vinden via de website van Dataroma. Eén daarvan is bijvoorbeeld de Markel Groep. Dat is van de CEO is Tom Gaynor. En dat is, die wordt echt gezien wel als een fan ook van Warren Buffett, van zijn beleggingsstrategie. Dat is een Amerikaanse holding. Maar ook wordt er vaak Fairfax Financial Holdings genoemd. Dat is een Canadese schadeverzekeraar. En degene die daarachter zit is Prem Watsa. En die wordt weer vaak, heeft hij de titel gekregen van de Canadese Buffett. En ook in België heb je een Belgische Warren Buffett, maar die is al met pensioen. Die heb ik eerder genoemd, dat was de holding Brede Rode. Je hebt heel veel volgers en het is de vraag van welke holding gaat prominent in het nieuws komen in de toekomst. En natuurlijk zelf wat gaat Berkshire Hathaway doen met die kaspositie van $382 miljard nu er een nieuwe CEO is.
En dat Dataroma, gebruik jij dat nou zelf ook? Of is dat meer voor de...
Ja, ik kijk wel eens. Kijk, we hebben natuurlijk heel vaak... zijn we op zoek naar de rubriek Tip van de Week.
Mm-hmm.
En rubriek Tip van de Week... ja, dan moet je echt op dat specifieke moment... met een nieuw aandeel komen. Nou, heel vaak heb je wel iets op je radar staan... maar soms ook niet. En één ding, daar kan je van op aan... is dat de goeroes vaak wel hun huiswerk hebben gedaan. Dus als je op die website zit... dan kun je bijvoorbeeld kijken bij zo'n Fairfax Holdings. Wat zijn hun belangen? Waar zijn ze nu in belegd? En als je kijkt dat, dat op de hele lange termijn... dat zij toch aanzienlijk beter doen dan de S&P 500... is dat soms best interessant om te gaan bestuderen... Zo is bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden het aandeel Micron op mijn radar gekomen. Dat heb ik toen ook een keer in de podcast van Voor Kennis besproken. Waarom? Omdat het bleek dat Micron onder al die goeroes, dat het aandeel was waarin de meeste goeroes een belang hadden. En omdat het vaak Amerikaanse goeroes zijn, was dat wel opvallend. En toen zagen we ook dat Micron eigenlijk een aandeel was wat op dat moment een zeer lage waardering had. Waardoor het er ook uitzag als een kansrijke belegging. Dus het is vooral om soms ook inspiratie op te doen voor bedrijven die je misschien nog niet zo snel op je eigen radar hebt staan. Waarin dus verschillende beleggers met een zeer goed track record een belang hebben opgebouwd of aan het opbouwen zijn.
Oké. En Steven, behalve de Venezuela en de defensie, had jij nog andere opvallende punten uit de afgelopen week?
Dan had ik er nog twee noemen, want we gaan natuurlijk zo langzaam zeker weer richting de publicatie van de jaarcijfers. Hè? En dan heb je nog wel bedrijven die vooruitlopend op die publicatie van de jaarcijfers nog wel eens een berichtje de wereld insturen, zo'n pre-close earnings hulp voor analisten wordt het dan wel genoemd. Dus vanochtend was dat NN Group, ook uit de hoogdividendportefeuille. Daar reageerde de beurs redelijk oké op. Dus vandaag een procentje hoger. Maar ik wil eigenlijk iets meer aandacht besteden aan het bericht van Aperam. Ook Jeff wel bekend als volger van dit aandeel. We hebben ook een paar dagen geleden ook al wat laten weten over de operationele gang van zaken. Op zich verrast het daar niet zo heel veel van. Aperam zit overigens ook in de hoogdividendportefeuille. Dus de EBITDA over het vierde kwartaal zal lager uitkomen dan over het derde kwartaal. Nou, dat is niet echt heel erg verrassend. De meeste van die roestvrije staalbedrijven hadden daar al op gehint, hè, dat het vierde kwartaal niet fantastisch zou worden. Toch hebben die aandelen het eigenlijk het afgelopen jaar heel goed gedaan. Hè. Dus Aperam was goed. Acerinox, waar ik zelf een positie in heb, privé, doet het goed. En Outokumpu van Finland doet het ook goed. Dus die koersen zijn al hard vooruitgelopen. Terwijl de marktomstandigheden eigenlijk niet echt super waren het afgelopen jaar. Er was een beetje de hoop gevestigd nu op eigenlijk twee grote trends. En die hangen allebei af van de Europese Unie. De eerste is dat er maatregelen genomen zouden worden tegen, tegen de goedkope import. Hè. We weten allemaal dat... dat er vanuit Azië, met name vanuit China, veel goedkoop staal ook richting Europa komt. En dat zet natuurlijk de prijzen hier onder druk. Daar wil de Europese Unie iets aan doen. Er zijn allemaal maatregelen voor genomen. Die zouden in moeten gaan. En het tweede is dat er ook een mechanisme is waarbij de Europese Unie eigenlijk zegt dat er, wanneer je dus vervuilende produceert, dat je je daarvoor moet compenseren. En dat zou dus ook gunstiger zijn voor Europese bedrijven die hier wel wat milieuvriendelijker produceren dan bijvoorbeeld concurrenten elders. Nou, in theorie klinkt dat op zich oké. En er is denk ik ook afgelopen, met name de afgelopen jaar, de laatste deel van het jaar, best aardig op gereageerd. Het bericht van Aperam was dan wel een klein beetje somber over. Die zeiden, ja, we verwachten het eerste half jaar nog niet zo heel erg veel verbetering. We zien het nog niet echt. Europa blijft er nog steeds slecht bij liggen. Dus die koers die ging toen wel stevig onderuit. Herstelde wel iets. En we hadden al eerder over dat de markt misschien op sommige punten ook best wel efficiënt is. Dat kan je nu ook wel zien, dat Acerinox presteert dit jaar wel beter dan Aperam. Om de simpele reden dat zij veel meer produceren in de VS. En dus eigenlijk ietsje, ondanks dat voor hen ook die Europese markt, die slechte Europese markt, ook niet gunstig is hoor. Maar dat ze daar dus ietsje minder last van hebben dan Aperam. Dus het lijkt erop dat beleggers nog wat geduld moeten hebben, willen ze die Europese maatregelen een beetje terugzien in de operationele gang van zaken en de cijfers van Aperam.
En het tweede wat je wilde noemen?
Nee, er waren die twee, is NN en Aperam.
Ja, Oh ja, sorry. Oké. Nou, dan zijn we daarmee aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering lichten Jeff en Stefan een tipje van de sluier op wat betreft hun persoonlijke tips voor het nieuwe jaar. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.